De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 10, de versen 26 en 27. Marcus 10, de versen 26 en 27, daar spreekt het woord des Heren aldus. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Tot zover. Letten wij op de grote onmogelijkheid en de nog grotere mogelijkheid. U hebt deze geschiedenis horen voorlezen uit het Evangelie naar Lucas. U kunt het ook in Matthäus vinden. Het is op de reis van de Heere Jezus uit Galilea naar de landpalen van Judea dat dit heeft plaatsgevonden. En ook in vergelijking met de andere, als wij de andere evangelisten vergelijken, dan blijkt ook dat het onmiddellijk gebeurd is nadat men de kinderen tot de Heere Jezus had gebracht, de kinderkens, en hij ze gezegend heeft en omhelst. En ook de discipelen onderwezen heeft en de omstanders, dat zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, die zal geen zins in hetzelfde ingaan. En daarom kunnen we het ons zo voorstellen dat toen de Heer Jezus het huis verliet, en een man, een jongeling, maar dat kan ook een man geweest zijn van zo, nou zeg maar tot de 40 jaar zo ongeveer, kan de aanduiding van jongeling gelden in de Bijbel, dat deze man heeft gewacht op een gunstig ogenblik om de Heer Jezus even te spreken. Deze man wordt genoemd door sommigen, of door de ene evangelisten, een overste. Hier wordt hij een rijke jongeling genoemd. En anderen spreken kort van een rijke man. In ieder geval, het is iemand met een aanzienlijke positie in het leven onder zijn volk. Het is een man die echt wel een plaats inneemt. En hoe dat precies geweest is, of dat welke functie hij heeft bekleed of wat ook, dat staat er niet bij vermeld, maar het doet toch allemaal wel denken dat de man zowel materieel als geestelijk op een vrij hoge plaats stond. En deze man die wil de Heer Jezus spreken. Hij wil iets aan hem vragen. Als we de hele geschiedenis hebben horen lezen uit Lucas, dan kan ik me indenken dat u zegt, het is geen onsympathieke man. Deze rijke, deze overste. Geen onsympathieke man. Je kunt tenminste niet merken dat deze man geprobeerd heeft om door een list of een strik vraagt de Heere Jezus ergens in te laten lopen. Zo wordt hij ons niet voorgehouden. Hij wordt meer voorgehouden als een man die, ja, je zou haast zeggen eerder een beetje naïef, dan dat hij zo scherp kritisch de Heere Jezus benaderd. Ja, het is een, laten we maar zo zeggen, in onze ogen maakt hij de indruk een goede man te zijn. Een man, een voorbeeld. Zo'n persoon wordt ons hier getekend. Hij is ook niet verwaand. Hij valt op zijn knieën, lees je, om de Heer Jezus te vragen, goede meester een aanspraak die je maar zelden tegenkomt. Zelden bewijs van een buitengewone achting en hoogachting. Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërf? Dat is nog een belangrijke vraag ook. Wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërf? Dat weet die man toch wel? Natuurlijk, dat weet die man wel. Maar daarom kan het toch wel zo wezen dat je onder alles de rust niet vindt. En dat je zegt, ja, ik weet het wel, de ziel die het doet, die zal leven. En dat je zoveel mogelijk je best doet, en dan geloof ik dat deze man zeker gedaan heeft. Het is gewoon een opluchting en tegelijkertijd misschien wel een beetje een teleurstelling voor hem geweest toen de Heer Jezus dat over de geboden. Oh, dat had hij gedaan, zijn jeugd ervan. En ik geloof dat hij dat meende, die man. Dat het een man was die zo ten aanzien van zijn naaste en zijn omgeving, die je door een ringetje kon halen. Je zegt, hé, zou die man nou ooit, die kom je nog wel eens tegen, zulke mensen, niet veel, maar dat je zegt, zou die persoon nou wel eens kwaad gedaan hebben? Daarom, het gaat niet aan om die man hier uit te tekenen als iemand die in stilte de huizen der weduwe op zou eten en noem maar op allerlei wijze zich te buiten gaat. Zo is het niet. Ik geloof dat dat beeld helemaal verkeerd is wat we dan van hem zouden hebben. Nee, het is in tegendeel een man met vele treffelijke dingen. Wel moet u dit bedenken. Hij zegt, goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërf? Want de Joden wisten ook van een eeuwig leven. En de wetgeleerden en de schriftgeleerden wisten ook al van een eeuwig leven. Een leven dat door nauwgezette plichtsbetrachting, door het horen naar de God van Israël, te verwerven was. Zij wisten ook van zonden en van schuld, maar die kon vergeven worden, alle tekorten. Wanneer we in oprecht de rouw tot de Heer naderen, dan komt dat toch wel weer vergeven worden. God is ook barmhartig. Daarom beriep de Jood zich ook, schriftgeleerd, op de barmhartigheid Gods, als hij dacht dat hij zich te buiten had gegaan. Dus het is een hele goeie man zo, die we hier getekend zien. Hè? Een beetje naïef en hij. En Jezus zegt tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Hij zegt, goede meester. En de Heer die ontkent hier niet mee dat hij goed is, maar de Heer die wil alleen even onderzoeken of het tot deze man ook doordringt. Of dat er enig besef is, of dat er iets van het geloof is, dat hij niet voor een of andere bijzondere rabbi, maar dat hij toch nu zijn vraag richt tot hem, die vlees geworden is, maar die tevens is de zoon van David, de zoon van God, de Messias. Anders is het overdreven. Anders is het een overdreven lofuiting zonder grond. Niemand is goed dan één, namelijk God. Als je het zo leest, dan zeg je, misschien heeft de Heer Jezus ook wel bedoeld om vast het doen van deze rijke jongeling even te doen wankelen. Want hij heeft gesproken, goede meester, wat moet ik doen? En dan lees je op de Pinksterdag ook, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar dan heeft het doen daar meer een betekenis van waarheen? Waar moeten we nou heen? Want ze waren verslagen in het hart. Hun harten waren doorboord door het evangelie. Dus het gaat niet aan om zonder meer te stellen, ja, zie je dat, die mensen komen maar weer met het verbroken verbond der werken. Nee. Het is een vraag naar de weg dan. Zoals ook eenmaal de stokbewaarder bevende in viel voor hun voeten en zei, de lieve heren, wat moet ik doen, omdat ik zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. Dat moet je wel even onderscheiden. Hier bevindt zich deze vraag van wat moet ik doen, ten ene male op het niveau van het doen, van het werken, van het de zaligheid beërven, doordat ik doe wat ik moet doen. Alleen, ik voel me niet zo rustig. Er is zo af en toe nog wel eens iets dat van binnen knaagt en zegt, ja, nou heb je wel het een en ander gedaan en zo, en alles in je vermogen natuurlijk, maar stel je voor dat nou eens verkeerd afloopt, hè. Zou er nou nog niet iets te doen zijn? Stel je voor dat je wat vergeet. Hoe zou ik het nou zo zeker weten dat als ik mijn ogen aan deze zijde sluit, dat ik ze open doe voor het aangezicht Gods des Vaders in de eeuwige heerlijkheid waar Abraham, Isaac en Jacob zijn. Nou, dat heb je nog. Dat heb je nog wel. Ook mensen die zijn vreselijk goed bekeerd, maar ze zouden toch graag nog wel eens willen dat die of geen een goede meester nou nog eens wat zou zeggen van, ja joh, ik geloof best dat goed met je staat hoor, maar nou moet je dit of dat nog. Dat mis je nou nog. Als je dat nou ook nog hebt. Hè? Dat lijkt, u zegt, ja, maar dat is heel wat anders. En toch zit dat heel dicht bij elkaar, bij wat ik u vanmorgen zeg. Het lijkt dan of dat het over de genade gaat. Maar aan alles proef je dan ook dat het niet over de genade loopt, maar het loopt over, wat moet ik nou nog? Wat moet ik nou nog? We zeggen dat niet zo. We zeggen nou, wat denk je er nou van? En dan zijn we zulke dwazen dat je zegt, gewoon als het over iemand gaat die het dan goed weet, dat we zeggen, met hem, aan hem durf ik mijn zaligheid wel toe te vertrouwen. Dat zit wel goed. Ja, het is een toestand dat een mens uren kan reizen. Hij kan nog geen ogenblik voor de waarachtige God bekennen. O God, wees mij zondag en avond. Dat kan hij niet. Maar hij kan wel uren reizen om nog een stempeltje erbij te krijgen op zijn stempelkaart dat het goed staat. Dus dat is helemaal niet vreemd hoor. Dat leeft in onze harten. In onze harten. Wat moet ik nou nog? En wat moet er nog gebeuren? Als hij dan zegt, mens, ga je toch uit met je dat allemaal, dat moeten. Er is, hoe kom je erbij? Ja, maar je begrijpt toch wel hoe ik het bedoel. He, zegt men dan, natuurlijk, het is allemaal genade. Maar je voelt aan, als het dan allemaal genade is, dan praat je niet zo raar meer. Dan doe je dan niet aan mee. Dan zeg je, nee, ik heb helemaal niks nodig. Geen afkeuring en geen goedkeuring van niets en van niemand. Wie mij oordeelt is God. Ik oordeel ook mijzelf niet, maar die mij oordeelt is God. En ik hoop alleen op zijn heil. Op zijn eeuwige trouw en onwankelbaar verbond in Christus Jezus geopenbaard. Het is net daarom, als de Heere zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één. Hij zegt dat zo, goede meester, wat moet ik doen? Dan is net of dat de Heere al bezig is om de grond eronder weg te halen. Wat noemt gij mij goed, man? Je weet toch wel dat een mens van een vrouw geboren. Wie zal een reine geven uit een onreine? Of... vriend, je zou mij moeten houden voor diegene die komen zou om voor de goddelozen zijn leven te geven. Voor de Messias, de gezalfde. Zie, de Heer tast het terrein af. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God, dat weten we toch wel, man. Het lijkt wel of dat erin uitgedrukt zit. Denk eens even door, ben jij ook goed? Je hebt het over doen en over eeuwig leven beërven. Maar niemand is goed dan God alleen. En de Heer heeft vast naar zijn gezicht gekeken ondertussen hoe zijn gezicht. En die heeft even verbaasd aan het kijken. Ja, dat weet hij ook wel. Niemand is goed. Dus dat denken wij met hem dat we dat weten. Niemand is goed. Want als we het gaan geloven dat niemand is die goed is. Dan ga je ook geloven. Wat is de mens die hooi is en des mensen kind dat die gras is. Hij draagt de adem in zijn neusgat. Dan ga je dan ook geloven. Dus ik bedoel, we zeggen het wel natuurlijk, ja, niemand is goed. Maar dan bedoelen we dat op zo'n algemene manier van, we zijn allemaal zondaren. Maar ondertussen klampen we ons vast aan die en aan die en aan die. Zoveel mensen, zoveel gedachten in plaats dat we zouden beseffen. We hebben met één te maken die goed is. Dat is God. Die is alleen goed. Rechtvaardig en heilig. Goed en goeddoende. Maar goed, de Heer Jezus die gaat verder. Gij weet toch de geboden? Dan moet je goed opletten. Nou benadert de Heer Jezus deze rijke man op het vlak waar hij zelf zit. Waar die man zit. De Heere geeft hem dus een antwoord dat betrekking heeft op de situatie waarin hij zit. Dat klopt als een bus. Het is zo, de Heere Jezus die heeft gehoord, meester, wat zal ik doen, zegt u het me nou eens. Geef me nog eens een bevestiging dat het toch wel goed is. En anders, als er nog iets fout is, wat ik nog herstellen kan en wat ik nog zou kunnen doen, zegt u het me dan ook dat ik helemaal zeker weet en dat ik mijn roeping en verkiezing vast heb gezet. En nooit meer hoef te denken dat het met mij verkeerd af zou lopen. Zo is die gekomen. Nou, en op datzelfde niveau geeft de Heer hem een antwoord. Hij zegt nou, u vraagt naar doen. U vraagt naar moeten. Gij weet toch de geboden. Geen overspel doen, niet doden, niet stelen, geen valse getuigenis, niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Och, waarom de Heer Jezus zo'n greep doet uit de tweede tafel der wetten, hè? Niet op volgorde, dat is niet belangrijk om ons dat af te vragen. Dat zal de Heere Jezus wel geweten hebben waarom. En de Heere Jezus die noemt de tweede tafel van de wet. Want het gaat over doen. Het gaat niet over een verhouding bij deze man. Met de levende God. Ik ben de Heer uw God. Maar doen. Nou dan grijpt de Heer het makkelijkst zo. De tweede tafel van de wet. Om enkele dingen te noemen. En te zeggen nou man je weet het toch. Hè? Huh? Je weet toch al die dingen, van overspel, doden, niet stelen, niemand tekort doen, geen valse getuigenissen geven, je vader en moeder eren. Want jij wilt toch doen? Nou, doe het dan. Waar maak je je dan zorgen over? Doch hij antwoordende zeide tot hem, je ziet de teleurstelling op zijn gezicht. Je ziet de teleurstelling op zijn gezicht. Zo is het eigenlijk altijd hoor. Als je het nou hebt over het. Als een mens heel zwaarwichtig zit te praten over wat er allemaal gebeuren moet. En je zou dan net de andere kant noemen en je zou zeggen, och, berg alles maar op, want het heeft geen waarde. Hij alleen is waardevol. Zijn gerechtigheid redt alleen van de dood. En die in hem gelooft zal leven. Al waar je ook gestorven, dan zou je ook weer horen. Is dat nou alles? Nou, dat weet ik al lang. Het houdt daar niet meer over op. Het irriteert de mens gewoon, hè. Hij zou in zijn vel springen van kwaadheid, want hij bangelt het. Vandaar dat er ook in de kerken een legio uitvindingen gedaan is. Ik noem dat altijd een soort, hoe moet je dat noemen, een soort voedingsleer is het eigenlijk, hè. We weten te goed, daarvoor zijn de mensen in deze tegenwoordige tijd ook wel wijs, hoor. Je moet niet denken dat het wat dat betreft een donkere tijd is. De mensen kunnen je al precies vertellen waar het over ging. Bij Calvijn en over Luther en bij die en van de genaden en noem maar op en noem maar op. Weten ze allemaal. En die Roomse en van die werken en zo waar we niet door zalig kunnen worden. Maar dat zegt allemaal nog niet zoveel. Want je zou haast zeggen, door de omstandigheden gedrongen ziet men toch kans om, hoewel men deze waarheden beleidt en bekent, het hele evangelie in het vlak van het doen te trekken. Heb je al gekozen? Heb je al voor Jezus? Heb je al dit? En als je je knieën buigt, God laat geen bidder staan. Al die dingen die zijn nu in de plaats gekomen van dat grove, wat moeten wij doen? Het is een iets verfijndere vorm. En dat het is typisch, hè, maar dat zit overal doorheen. Genade is geen genade meer. Het is alleen nog wel een woord, genade. Maar genade, die onconditionele genade over zondaren. En nee. Nee, dat zint ons niet, hè. Dan denken wij, ja, dan krijg je toch een dooie lijdelijke boel. Waar moet dat terechtkomen? Zo denken de mensen. En daarom doen we nog een schepje bovenop. Leg nog een houtje erbij. Laat het vuurtje maar branden. Maar als je het onderzoekt, dan gebeurt er totaal niets. Wel een bewijs dat de weg afgesneden wordt. En als je nog een stap verder zou gaan, dan gaat men, als het al meevalt, bedroefd naar huis of woedend. Woedend. Dus nou, als je er zo aan gaat staan, dan kun je alles wel. Ja, maar dat is ook zo. Wij kunnen alles wel. Alles wel afschrijven. Het kan niet. En daarom zie je de teleurstelling. Als de Heer Jezus nou over genade had gesproken, weet je wel, dan had het ook een teleurstelling geweest. Nu, wat is dat nou? Genade zou het dan allemaal niks te betekenen hebben wat ik gedaan heb. Als de Heer nou gezegd had, God ontfermt zich man over die hij wil. Hij is de uitdeler en de schenker van het eeuwige leven. Dat heeft niks met jouw doen te maken. Dan had hij misschien ook woedend geweest. Grote tegenvaller. Nou ook. Hij is ook bedroefd. Teleurgesteld, hè. Hij had nou eens iets extraordinairs willen horen, weet je wel. Zo noemde men dat vroeger. Iets bijzonders dat de Heer nou bijvoorbeeld gezegd zou hebben. Nou joh, ik heb de zaak, ik heb het gehoord hoe je bent. En nou is er nog één puntje, daar moet je iets meer aandacht aan gaan besteden. Eén punt. Je bent tot op heden gewend om bijvoorbeeld een tiende in de zak te doen, in de tempelkist. Maar maak er nou een vijfde van. Dan heb je het zekere voor het onzekere. Dat een milddadige beraadslaagt. Milddadigheden. Doe dat. Dan had hij het zeker gedaan. Dan had hij niet zo teleurgesteld geweest als hij dat gehoord had. Hè. Het is bijna goed, maar nog één punt. Had hij gezegd, nou goed, vriendelijk bedankt dat u mij erop attent gemaakt hebt. U bent mijn hand en een voet op de weg des levens. Zo. Doch hij antwoordde, in dat doch hij antwoordende zeide tot hem, dat proef je iets van die teleurstelling, hè, van, ja, is dat alles, ja, dat wist ik al. Goede meester, of meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Als daar nou over loopt, dan is het goed, dan heb ik me voor niks ongerust gemaakt, zeker. Het is niet nodig dat ik me afvraag of dat ik straks mijn ogen opsla in uw heerlijkheid. Ja, het is wat. Hoe zou je dat moeten zien, denk ik wel eens. Het is ergens een voortreffelijk mens met veel gaven geweest, maar je zou haar zeggen, de Heer heeft gezegd, die is begonnen met, gij zult geen overspel doen. Misschien wel dat de Heer dat eerst genoemd heeft, omdat het overspel en de begeerte als een kanker in het menselijke leven ingevreten is. Want deze Jezus heeft ook gezegd, die een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel met haar gedaan. Dat de Heer denkt, man, denk er eens over na. Denk er eens over na. Goed, hij is in ieder geval, naar dat wij hem kunnen waarnemen, ook deze man, is het aan alle kanten rond, zijnde onberispelijk. Onberispelijk. En Jezus hem aanziende, beminde hem. Ja, ik heb daar nooit van die bijzondere dingen aan geconcludeerd en vastgemaakt. Veel mensen hebben er een verschrikkelijk omhaal van, ja, dat is toch wat. Nee. Er is helemaal niets om daar nou zo'n zaak van te maken. De Heere ziet hier een serieus mensvorm met veel gaven bedeeld. Want dat hebben we toch ook niet aan ons eigen te danken, dat we nog niet als vlees geworden duivels op de aarde lopen. Dat is allemaal nog Gods gunst. En dan kom je mensen tegen. Niet veel, maar je komt ze tegen. Kerkelijk soms en in de wereld zelfs nog wel. Dat je zegt, tjoem. Wat een aangenaam karakter. Wat een aangename persoon is dat toch. Daar moet je van houden. Ja. En dat kan zo weer. Zo zie je ook. Jezus beminde hem. Je moet hier niet op bouwen een remonstrantse leer van dat de Heer alle mensen bemint enzovoorts. Nee. Maar die koning ziet daarin iets van Gods grote goedheid. Ook over deze man. Want al weet die man dat niet, hij heeft het echt niet aan zijn eigen te danken. Dat hij niet als een openlijke overspeler en doodslager en noem maar op en een dief op de aarde ontmaskerd is. Heeft hij ook niet aan zijn eigen te danken. Nou, en dat is alles wat goed is en wat wel luidt is prijselijk. Daar bent u toch wel mee eens. Je kunt er niet zeggen dat je inderdaad, zal ik maar zeggen, uitwendig, dat je naar een publieke huizen moet gaan lopen enzovoort, om in aanmerking te komen voor de genade. Dat voelt u toch wel aan. Zo is het niet. Of dat jij te buiten moet gaan aan diefstal en doodslag en noem maar op. En al die dingen meer om voor genade in aanmerking te komen. Zo is het helemaal niet. Als gij nooit iemand doodgeslagen hebt en je gesteeld niet, en dan zeg ik, dan ben je blij mee. Mag je blij mee wezen. En dan mag een ander ook de profijt van hebben. was te wensen dat er, wat dat betreft eigenlijk, wat meer gezien mocht worden. Maar de Heere is bezig dit alles terug te nemen van deze aarde. En nu hou je die kale duivel over met al zijn boosheid en woede. En dat zie je zich hoe langer hoe meer ontwikkelen in deze tijd. Het oordeel van de verharding breidt zich over de gehele wereld uit haast. Maar denk erom, je hebt onder allerlei mensen en onder allerlei richtingen, heb je voortreffelijke, in dat opzicht dan, voortreffelijke geesten gehad. Die door de Heere begiftigd waren met veel gaven. Kijk eens, laten we het zo zeggen, alles wat we meer hebben dan de dodelijke haat en vijandschap, dat is van God. Dat hoeven we niet op onze rekening te schrijven. Geloof je dat ook? Je kunt wel eens denken dat je bijvoorbeeld, ja, God kun je niet lief hebben. Dat kun je van nature niet. En dat je denkt, ja, mijn vader en mijn moeder, die kan ik wel lief hebben, mijn vrouw ook. Maar geloof je dat je dat ook niet kan? Dat je je vrouw ook niet lief kunt hebben? Ja, dat is helemaal erg. Dat is helemaal erg. Daar wil een mens niet aan. Daar wil hij nou gewoon niet aan. Want dat zegt hij, dat is toch natuurlijk. Ja, je houdt van iemand of jou niet. Je kunt van niemand houden. Dat geeft God. Dat geeft de Heere God. Maar het is geen eigenschap van ons. Gevallen mensen bestaan. Ik weet wat het is afsnijden, maar het is toch waar. En als je door de Heer ontdekt mag worden in het leven, dat zie je allemaal niet op een keer, dan mag je de Heer er ook gaan, mag je de Heer ervoor gaan erkennen. Man als je van je vrouw houdt, vrouw als je van je man houdt, als je van je kinderen houdt en omgekeerd. Want in paradijs zou je hebben mogen zeggen, natuurlijk, natuurlijk. Dat zou toch wel verschrikkelijk wezen. Toen we nog niet in de zonde waren. Maar dat kun je nu niet meer zeggen. Nu is het niet meer natuurlijk. Nu zijn wij duivels geworden. Hatelijk en elkander hatende. Daarom het is alles de genade van de Heere Christus. Nou mannen of vrouwen. Nou moet je niet zeggen. Nou heb ik het gehoord vanmorgen vanmiddag zeggen. Als hij erg lelijk doet, nou je hebt het vanmorgen gehoord, ik heb ook geen liefde. Zo moet je het niet zeggen. Want dan maak je weer een verkeerd gebruik. Dan zou je moeten zeggen, vrouw, wat ben ik toch een verschrikkelijk ongeluk. Of man, wat ben ik een ongeluk. Laat we aan de Heere vragen of dat hij zich over ons ontfermen wil. Want het zit bij mij, bij ons. Wij hebben gezondigd. Dus dat kun je er nagaan, dat je mensen tegenkomt, bijvoorbeeld, en nu gaat het nog ineens over hun staat, hun religieuze achtergronden, maar dat je bijvoorbeeld ergens binnenkomt en je proeft aan de sfeer, aan alles dat je zegt, hé, die mensen die hebben een goed huwelijk met elkaar, die houden van elkaar, en dat je daar blij mee kunt wezen. Nog blijer mag je wezen als ze geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Dat is groter. Maar je voelt wel aan, je gaat dat anderen niet uitschelden en zeggen, hey, jullie hebben een goed huwelijk en jullie houden nog van. Nee, natuurlijk niet. Want dan zegt die ander, ja, je hebt zeker zelf geen goed huwelijk, man, dat je zo praat. Voel je? Daarom Jezus hem aanziende beminde hem. Zeg, hé. Een mens bedeeld met veel gaven. En hij zei dat hem één ding ontbreekt u. Hé, verrassend kijkt hij op. Blij, want de mens wil soms graag horen dat er wat ontbreekt. Maar als hij nog niet weet wat hem ontbreekt, dan wil hij het wel heel graag weten. Nou, dan ben ik nou benieuwd, Harjo, dat nou eens te horen van je. Zo praten wij wel eens in het leven. Wat is er nou volgens jou fout bij mij, hè? Nou zo, diezelfde sfeer zie je dat hier ook. Eén ding ontbreekt u, ga heen. Verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. Ge zult de schat hebben in de hemel en komt herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar dat ene ding, dat is nogal een ding van gewicht. Dat is een ding van gewicht. Dat is niet zomaar iets. Eén ding ontbreekt u. Men heeft de meester net gezegd, doe dat. Je wil iets doen, doe dat. Gij kent de geboden. En nu gaat de koning, dan gaat hij dit zeggen, deze rabbi, deze goede meester. Dat ene ding om, wat me ontbreekt, om alles te verkopen wat ik heb en het aan de armen te geven. En zult een schat hebben in de hemel. En kom dan terug naar mij. Neem uw kruis op. Neem het kruis op. En volg mij. Tjong, jong, hier worden we geplaatst voor de grote onmogelijkheid. Ja, dan moet je niet gaan zeuren. Dan moet je niet de gemeente tot hoogspanning opproberen te jagen. Met de gedachte, wat zouden wij nou gedaan hebben? Dat is de gangbare verklaring, weet je wel. Als er nou eens op aankomt, jongens, meisjes, hebben wij dan alles over als dat is er echt op aankomt. Zo praten wij dan. Want om dan is alle dingen schade en drek te achten. En dan gaat men allerlei voorbeelden noemen om dat dichterbij te brengen. Je hebt dus een huis, of je hebt een dit of een dat, je hebt zeker welvaart. Nou, alles is er. En dan gaat het nauw uit, hoor. Dan kun je er wel boven gaan zetten, ook indien de rechtvaardige nauwelijks zalig. Waar moeten dan die gierige vrekken verschijnen? Kijk, die kant voel je aan. En dan hebben we precies zitten we weer op het punt van, eigenlijk, hoe bedekt ook, toch weer op het punt van doen. Doen. Wat moet ik doen? Nou ja, zeg je, maar dat doet de Heer Jezus toch ook? Ja. Maar de Heer Jezus, die vangt de wijze in hun arglistigheid. De Heer Jezus heeft gepredikt het eeuwige evangelie van Gods genade en ontferming. Nou man, je hebt al heel wat gedaan. Je hebt al heel wat. Ik ben verbaasd te horen. Onderhouden van uw jonkheid aan. Maar doe nou dat ene ook nog. Je bent rijk. Je hebt veel goederen, staat erachter straks. Hij treurig geworden zijnde, over dat woord ging bedroefd. Weg, want hij had veel goederen. Je hebt veel goederen. Geef alles weg. Verkoop het. En geef het aan de armen. En dan heb je een schat in de hemel. Akelig om te horen. Als je denkt dat je gezegend bent van God. Met veel aardse goederen. Als je door middel van die zegening je eigen beetje bewegen kan en wat tijd vrij kan maken om te studeren in Mozes en de profeten. Omdat je gezegend bent, rijk. Je bent een goede overste. Je hoeft niet bezoldigd te worden en je hebt alle tijd om je eigen bezig te houden met de verwerving en de beërving van het eeuwige leven. Dan is je middel van bestaan weg. Dan is je leven weg. Je leven. Want dat is toch zeker geen leven. Van de ene dag op de andere achter die goede. Hij mag dan goed zijn, die meester. Die goede meester. Dat is toch een toestand. Dat is toch wat. Alles verkopen. Uitdelen aan de armen. En dan helemaal blut. Achter die rabbi aan. Wat moet ik vanavond eten en morgen en overmorgen? Nou maar neem dat kruis dan op je. Dat kruis van alles kwijt. Alles verliezen. Je wilt toch wat doen? Neem dat kruis op je. En volg mij. Dat kan toch niet? Nee, dat kan zeker niet. Want ja, je kunt zeggen, Petrus die zegt straks ook, die hebben ook alles verlaten, hun netten enzovoort. Maar ja, ik geloof toch niet dat ze zo schatrijk geweest zijn als deze rijke jongeling. Het waren toch ergens eenvoudige vissers. Laat ze een behoorlijke boterham gehad hebben, maar er zat toch niet zoveel voor aan vast als bij deze man. Ja, want het is makkelijker om een grote mond te hebben over dit en dat. Dat is nou ook zo, als iemand niets heeft enzovoorts. En, ver beneden de maat eigenlijk is, dan kun je wel makkelijker een grote mond hebben. Maar ja, dan is het makkelijk. En de discipelen hebben ergens intuïtief aangevoeld, er zit meer aan vast. Want Petrus mag dan straks zeggen, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, zeker wel. Maar die eerste aanslag, die was toch verbaasd, en ze werden nog verbaasder, en tenslotte dachten ze, jongen, als het nou zo gesteld is, wie kan er dan zalig worden? Dus ze moeten ergens iets aangevoeld hebben van waar het nou eigenlijk over loopt. En daar zijn we niet achter als we het op deze manier uitspelen voor elkaar en zeggen, oh mensen, het moet er toch eens op aankomen. Hoe is het nou? Waar hou je nou meer van? Van je goederen en van dit en van dat of van? Dat is helemaal geen probleem hoor. Daar hoef je niet zo raar om te doen, want Adam die heeft zichzelf lief. Hij heeft alles lief. Alles schrijft hij vast, maar God niet. Hij heeft God niet lief. Nou nee. Die kan niet missen. Ja, deze man had toch ook God nodig. Het eeuwige leven had hij graag gehad, maar... Vooruit dan maar, als daarop vast zit, dan maar bedroefd weg. Bedroefd, het is een zwaar geladen woord. Hij was tot in zijn merg, betekent het eigenlijk treurig, hij was tot in zijn merg even aangedaan. Zo langs het scherp van een mes heen, dat even, het woord is krachtig en tweesnijdend, hè. Het raakte even het merg en het even. Ah. Toen ging hij weg. Toen ging die weg. Een of andere schrijver, ik meen van Huntington, dat ik wel eens goed herinner. Schreef ergens, hij was precies rijp voor de verdoemenis, maar... Daar kan hij gelijk aan gehad hebben, maar als je maar niet vergeet dat wij precies rijp zijn voor de verdoemenis, want we maken geen uitzondering. Er staat niks van geschreven, maar je kan ook zeggen... Wij zijn allemaal rijk voor de verdoemenis, maar als het God behaagt om deze ellendige zalig te maken, dan wordt hij zalig hoor. Dan houdt geen schat houdt het tegen. Alle goederen niet, dan wordt hij zalig. Maar nog eens, ik kom terug. De grote onmogelijkheid. Waarom is het onmogelijk? Wel, dat betekent je leven kwijt. Je bestaan kwijt. Eigenlijk wil het zoveel zeggen, je hele godsdienst kwijt. Als nou je hele godsdienst berust op wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe. En je moet al dat lekkers dan eigenlijk zomaar aan een ander weggeven. Zomaar. En dan zonder iets op zak... Eigenlijk die koning volgen. Dat kan een mens niet. Kun je lang of kort over praten. Je kunt het gewichtig en minder gewichtig voorstellen. Maar dat kan er maar één. Die verkoopt alles wat hij heeft. Verlaat alles wat hij heeft. En die heeft des vaders troon verlaten. Des vaders schoot verlaten. Zijn kroon neergelegd aan de voeten des vaders en gezegd, Vader, ik ga heen. De heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld had was, leg ik af, verberg ik. Ik word vlees en bloed. Ik lever me uit aan uw rechtvaardig oordeel. Met alles wat ik heb. Met mijn leven. Dat kruis zal ik op me nemen. Dat zal ik dragen en daaraan zal ik hangen. En de beloning daarop, die zal ik uitdelen voor de armen. Die zal ik het evangelie verkondigen. Die zal ik verkondigen dat u alleen God bent en ik uw knecht. Hij kan het alleen maar. Verkoop alles wat gij hebt. Geef het de armen. Ge zult een schat hebben in de hemel. Dat kan Jezus alleen maar. Hij kan het in de volle zin. Hij heeft het ook gedaan. Want dat ene wat ons ontbreekt, dat is nou net het grote gebrek van Adam. Wat ons eigenlijk precies ook het leven kost. En wat onze dood uitmaakt. Wij kunnen God niet meer om God lief hebben zonder meer. Wij hebben niets meer voor hem over. Niets. Zo is de werkelijkheid. Daar moeten we niet omheen draaien en zeggen, ja, die stakker, daar gaat hij nou, de roefheid der wereld werkt te dood. Het is allemaal waar. Maar doet u het eens anders als u kunt. Doet u het eens anders. Er is maar één oplossing en dat is eeuwig erg, dat is verschrikkelijk. En het zou te hopen zijn dat de man daar nog een keer achter gekomen is. Dat hij gezegd had, Heer Jezus Christus, gena ontferm u mijner. Want ik kan niet van mijn geld af, ik kan van dat niet af en ik kan daar niet van af. Ik heb veel liever al het andere dan u. Dat zou een groot wonder geweest zijn. Maar dan had hij de waarheid gesproken. Had hij de waarheid. Bedenk dat wel, hoor mensen. Er is er één, die heeft alles verkocht wat hij had. Tot zijn leven toe heeft hij gegeven in de dood. En toen is die uitdeling gaan houden. De armen het evangelie verkondigd. O, daar wordt een mens van zijn laatste voetstuk afgedrongen waar het woord komt. En het is van tweeën één. Of buigen. Of weg. Zijn laatste voetstuk. Want hij wil niet buigen. Hij wil niet erkennen. O God, ik ben een eigen bedoeler. Ik kan u niet meer bedoelen. Nochtans, o God, verlos mij. Want mijn God is mijn huis en mijn buik en mijn goederen. En alles wat ik maar op kan noemen, dat is mijn God. Mag ik wel omheen draaien, maar dat is mijn God. Mijn God. En hoe vroom ik het ook in of aankleed, maar ik ben geheel en al verloren te dienaangaande. Voor u, ik kan niet en ik wil niet. Hij ging bedroefd weg, dat is het erg, hè. Het is wel, je zou zeggen, het is erg dat hij zegt, ja, dat hij zo treurig wordt, dat hij niet van zijn spullen afkomt, dat is erg, ja. Maar dat is nog niet het ergste. Want dat kan niemand. Dat heeft Jezus gedaan. Maar dat hij wegging. Dat is het erge. De Heer heeft hem ook niet tegengehouden. We zien hier Gods. Wat is zijn werking? Hoge deugd. Onuitsprekelijk. De Heer laat hem gaan. Maar je zou zeggen. Hij had er beter aan toe geweest. Als hij niet weg kon. Dat hij met zijn rommeltje. Met zijn hele rommel. Met zijn hele alles, alles wat hij had van zijn eigen kant, dat hij had moeten zeggen. En toch, Heer Jezus, ik kan niet weg. Ik kan niet weg. Helpt u me. Wees me genadig. Ik ben bezeten van mijn geld en van alles. Ik ben bezeten. O, dat is de weg. Dat is de weg. Niet, wat doen wij nou? Wat doen wij nou? Nee. Daar is antwoord op bedroefd weggaan. We willen doen. We willen graag horen. We willen wat zeggen. En de discipelen, ze voelen het aan. Jezus ziet en zegt, Jezus rondom ziende. He, daar loopt hij, hij laat zijn hielen zien en gaat een beetje voorover gebogen. De rijke jongeling gaat hij terug naar zijn huis. En denkt, nee, dat gaat mij te ver. Dat gaat mij te ver, denkt hij bij zichzelf. En Jezus ziet hem daar en zegt, hoe bezwaarlijk tegen zijn discipelen. Zullen degene die goed hem in het koninkrijk Gods ingaan. De discipelen werden verwonderd. Verbaasd, denken, nou. De Heer Jezus draait alles om. Wij dachten dat die rijke mensen, dat gezegende mensen waren. He? Voor een Israëliet was in die dagen de rijkdom toch een middel. Niet alleen dat je genoeg kon eten en drinken. Maar dat je ook niet zo in die slavendienst hoefde te werken. Maar dat je des Heeren wet kon betrachten. En je bezighouden met al die honderden geboden van fariseeën en schriftgeleerden. En wetgeleerden die ze uitgevonden hadden. Daar had je alle tijd voor om erover te zaniken en te zeuren. Ja, dat zo noemen wij het. Maar voor hun was het bittere ernst. Vandaar dat die rijke man, dat was een uitverkoor, neemt ook van zijn omgeving. We zijn helemaal verbaasd. Ze denken, nou weten we het helemaal niet meer. Is dat dan ook al niks meer? Kinderen, hoe zwaar is het dat degene die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Nog nader onderwijs. Het is lichter dan een kemel, het is een kameel gaat door het oog van een naald. Een rijk in het koninkrijk Gods ingaan. Nee, onmogelijk. En dan worden ze nog meer verslagen. Ze proeven iets. Het zijn dan wel geen miljonairs geweest, maar gewone vissertjes. Ze hebben niet zo erg veel goederen. Al hadden ze een goede boterham. Maar ze proeven ergens wel dat er meer aan vast zit. Dat het gaat over alles of niets. En als een mens nou met dat woord geconfronteerd wordt, die rijke jongeling wordt ermee geconfronteerd, maar zij worden er ook mee geconfronteerd, dan proef je in een ogenblik de onmogelijkheid. De onmogelijkheid. Wie kan dan zalig worden? Zeggen ze tegen elkaar. Wie kan dan? Wij kunnen er ook niet zalig worden meer. Ja, we hebben wel wat verlaten. Petrus brengt straks nog even naar voren. Hè, wat hij verlaten heeft en dat hij de Heere gevolgd is enzovoort enzovoort. Ja, maar dat. Ik zou haast zeggen. Petrus had dat nog maar even bewaard. Had dat maar even achterwege gehouden. De Heere Jezus zegt. Zegt er toch ook nog achter, vele eerste zullen de laatste zijn. Petrus denkt er ook aan. Ik zou haast zeggen, altijd maar even bewaard. Maar nou goed. Even hebben ze allemaal in het levende besef gestaan. Jongen, daar gaat hij. Daar gaat hij. En Judas heeft een kleine lichte huivering over zijn rug voelen gaan. En gedenkt, ja, maar het komt er nog wel een keer goed, zeker. Komt er nog wel een keer goed. En de anderen hebben ook gedacht, ja, maar het kan zo toch ook niet altijd blijven. Er gebeurt wel eens een wonder met brood enzovoort enzovoort. Maar er zal toch nog wel eens een omwenteling komen. Een omwenteling. Dat die koning wordt over gans Israël. Zal toch nog wel eens gebeuren. En ergens voelen ze onmiddellijk die bindingen, die banden buiten hem. En dat grijpt ze aan. Ze krijgen er een kleur van. Wie kan dan zalig worden? Hoe moet dat? Kijk, en dan zegt de Heer Jezus, dat is een grote onmogelijkheid hoor. Want ik weet zeker, als u er vanmorgen, ik
kan het in de kort bestek niet allemaal uitwerken, maar als u vanmorgen iets van het puntje van dat zwaard gevoeld hebt, weet je wel, je leven. Je leven. Je geld of je leven. Als je er iets van gevoeld hebt, en je past dat dan niet alleen toe misschien op die patiënten die u hebt, hè, of wat meer of minder, maar u past het toe op de kern waar het over loopt. Het leven. Het leven. Mijn bestaansmiddel eigenlijk. Alles. Hè. En dat alles verkopen. Weg ermee. En naakt en blind en stom en met al mijn ongeluk dat kruis opnemen en zo achter hem aanwandelen, kijken wat heen gaat. Dat hij tot in de bittere dood des kruises afdaalt. Ja mensen, als je dat zwaard voelt, ik geef u de verzekering, als je het iets voelt, dan zeg je ja hoor eens maar. Nou, dan is het een wonder als je niet bedroefd of boos wordt en weggaat en zeggen, nou, daar worden onmogelijke eisen gesteld. Onmogelijke eisen worden daar gesteld. Alles. Alles? Ja, alles, zegt de Heer. Nou ja, maar dat de discipelen zat zeiden tegen elkaar, wie kan dan zalig worden? Daar hadden ze nog gelijk aan ook. Wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden als dat waar is? Dat Jezus zegt aan ons die vragen, wat moeten we doen? Dat hij tenslotte zegt nog één dingetje. Alles laten varen. Alles. Alles. Je leven, je hele bestaansgrond, daar je op rust. En zo naakt en zo kaal als je bent, woon achter mij aan. Mijn voeten. Ja, dat is wel een kruis. Maar dat kruis, neem dat maar op je en volg mij. Oh, dat is een wonder. Als je mag blijven. Om van hem de wegen te leren. Om nou van dat andere terrein, om van de genade te ontvangen. De boodschap van het heilige evangelie. Het is onmogelijk. Jezus zegt niet, nou gelukkig is het met jullie anders. Jezus zegt niet, nou maar jullie. Petrus zegt dat later wel, maar Jezus niet. Jezus zegt niet, gelukkig waren jullie van een andere mentaliteit dan die rijke man. Dan kun je wel eens zien hoe ver dat gaan kan en dat het nog niks is. Zo is het aan de mens. Hè? Hier wordt dan weer een bijna christen ontdekt, zoals men dat noemt. Nou, schat alsjeblieft uit. Hier worden wij bedreigd met zwaard, opdat we tot de erkentenis zouden komen. Laten we maar niet spreken van het kan nog en er is nog een mogelijkheid. Er is geen mogelijkheid meer. Wij kunnen niet meer zalig worden. Zo niet meer. Het is onmogelijk. Want we zijn liefhebbers meer van onszelf dan van God. We grijpen ons vast aan het tastbare. In plaats dat we alles over hebben voor de Heer. Maar wat nou bij de mens zo mogelijk is, dat is bij God wel mogelijk. Dat is een nog grotere mogelijkheid. Tegenover de grote onmogelijkheid staat een nog grotere mogelijkheid. Want het, ten eerste, God heeft het gedaan. God heeft dat gedaan. In Christus heeft hij dat gedaan. Alles verkocht wat hij had. En de armen gegeven. En zijn kruis op zich genomen. En is aan Vader gehoorzaam gebleven. En dan komt hij terug in de genade en zegt, wat nou niet mogelijk is bij jullie, is mogelijk bij God. Huh? Want dat we waarachtig geloven. Dat we van die rijke jongelingen zijn. Die eigenlijk om de Heere niks geven. Waarachtig geloven dat de Heere wat om mij geeft. Want dat hij alles gegeven heeft wat hij had. Alles gegeven heeft. Opdat hij me zo in al mijn nood, in mijn niet los kunnen laten, in mijn zonde, in al mijn dwaze menselijke overleggingen, in heel mijn bezig zijn met alles, dat ik zo voor zijn voetbank mag bukken door genade en zeggen, Heere Jezus, doet u naar uw wil en welbehaag. dan is dat doen eruit. Dan mag het ook nog wel eens zo wezen, dat geeft de Heere dan ook. Heere, als u dan alles neemt, u hebt gegeven, u hebt genomen, uw naam zij geloofd. Maar dan is het niet meer doen. Dan is het niet meer, hoe zal ik het leven beërven? Dan is het, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Zo. Dan maakt de Heere het in orde. En dan kan de Heere een gierige vrek verwaardigen om milddadigheid te betrachten. En de milddadige doet de ontdekking op het scherp van het zwaard dat hij een grote vrek is voor de Heere. Zo, onmogelijk bij de mens. Wie laat alles los? En gaat zoals die is achter hem aan? Onmogelijk. Kunnen we wel zeggen, je begrijpt het toch niet, dat de mens toch maar zo vol blijft houden tegen de genade en tegen alles in. Zomaar maar een vijand, en je begrijpt. Maar, het is heel goed te begrijpen. Het is heel goed te begrijpen, mens, dat hij zo'n vijand is. Hè. Zo is hij geworden, zo heeft hij zichzelf gemaakt in Adam. Maar het is een eeuwig wonder, als hij achter hem aan mag wandelen. En mag zeggen, Heere, houd u alstublieft mijn handen beide met kracht omvat. Want ik kan niks missen. U kon alles missen. Uw eigen zoon. Maar wilt u mij genadig zijn en mij helpen? Ik goddeloze, o geef, ja schreeuwde tegen alles in. Heer, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Doe mijn leven uit en naar uw woord. Kijk, als we het nou zo mogen verstaan, iets van deze geschiedenis, geliefde, dan meen ik dat we het hart van deze geschiedenis hebben verstaan. Dan gaat het niet meer over wat doen wij. Maar dan gaat het erover. Dit zijn wij. Afgeschreven. Onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Uit genade. Amen.